Nou, fijn dat we vanavond hier bij elkaar mogen zijn en met elkaar na mogen denken over het onderwerp leven in de eindtijd. Nou, u weet, het zoeklicht is al 100 jaar bezig om ook gemeenten te laten beseffen dat we in een hele bijzondere tijd leven. Nou, als zoeklicht hoeven we dat eigenlijk nu niet meer te doen, want u leest de kranten maar en u weet wel in welke tijd we leven. Er gebeurt heel veel waar we vandaag mee te maken krijgen. En wat inderdaad ook over de eindtijd gaat. Vanavond wil ik graag 2 gedeelten lezen en daarover met u nadenken. Het eerste gedeelte vindt u in Psalm 122 en het tweede gedeelte in Zacharia 12. En nog even daarbij gezegd, er zijn ook zoeklichten meegekomen. Die kunt u gratis meenemen. En als u wilt, kunt u die ook zelfs ook meerdere meenemen, ook uitdelen en kennis maken met het zoeklicht. We zijn ontzettend blij dat en verheugd dat vooral de laatste tijd het aantal abonnees erg toeneemt. En dat het blad zeer gewaardeerd wordt. Er zijn hele interessante artikelen in die met deze tijd ook te maken hebben. Dus zeker de moeite waard om dit ook te lezen. Psalm 122, u zult misschien de afgelopen tijd deze psalm wel meer gehoord hebben. Maar juist in deze tijd, als we gaan hebben over de eindtijd, dan speelt Israël daar een hele belangrijke rol in. Psalm 122, een bedevaartslied van David. Ik was verheugd toen men mij zeide, laten we naar het huis des Heren gaan. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarin de stammen opgaan, de stammen des Heren. Een voorschrift voor Israël is het, de naam des Heren te loven, want daar staan de zetels ten gerichte, de zetels van het huis van David. Bid Jeruzalem vrede toe, mogen wie u lief hebben rust genieten. Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen, vrede zij in u. Om het huis van de Heer, onze God, wil ik het goede voor u zoeken. Tot zover deze woorden uit Psalm 122. En dan gaan we met elkaar naar Zacharia hoofdstuk 12. Ook hele bekende woorden over de toekomst van Israël. In Zacharia 12, daar staat Godspraak, het woord des Heren over Israël. Aldus luidt het woord van de Heren die de hemel uitspant en de aarde gegrondvest en de geest des mensen in diens binnenste formeert. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. En alle die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden en alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Te dien dagen, luidt het woord des Heren, zal ik alle paarden treffen met verbijstering en hun berijders met krankzinnigheid. Over het huis van Juda zal ik mijn ogen openhouden, doch alle paarden der natie zal ik treffen met blindheid. Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen, een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem, door de Heere der Heerscharen, hun God. Te dien dagen zal ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout en als een vuurfakkel tussen de garven. Dan zullen zij rechts en links alle natie in het rond verteren en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem. Wat een wonderlijk stukje wat we hier met elkaar gelezen hebben. Als we even eerst gaan naar Psalm 122, daar hebben we te maken met een bedevaartslied. U weet waarschijnlijk wel, na die hele lange psalm, Psalm 119, wat we vanavond ook gehoord hebben over het woord van de Heer gaat, over de Bijbel op. Van alle kanten wordt dat belicht, hoe mooi de Bijbel eigenlijk wel is. Krijg je vanaf Psalm 120 tot Psalm 134, 15 bedevaartsliederen. Liederen van de opgang. Deze liederen werden gezongen als het volk optrok naar Jeruzalem. En het volk Israël had de opdracht om 3 keer per jaar naar Jeruzalem op te trekken. De eerste keer was met het Pesachfeest, het paasfeest. De tweede keer was met het Pinksterfeest. En de derde keer was met het Loofhuttenfeest. En elke keer als men naar Jeruzalem optrok, en het was inderdaad een opgang, waar Jeruzalem ligt hoog, verheven boven heel veel andere delen van het land, dan zong men deze liederen van de opgang, deze prachtige psalm ook, deze psalm 122. Ik was verheugd toen men mij zeide, laten we naar het huis des Heren gaan. Het is heel wonderlijk dat David deze psalm zingt, terwijl Salomo dat huis van de Heer nog moest bouwen. Dan denken we, ja, waar heeft hij het dan over? Over welk huis van de Heer? Wat is een huis van de Heer? Nou, misschien wel goed om te weten dat toen Jacob wegvluchtte en een boze broer achterliet en een bedrogen vader en een verdrietige moeder, toen kwam Jacob op een gegeven moment op een plekje waar hij overnachtte met zijn hoofd op een steen en hij viel als een blok in slaap en kreeg die prachtige droom van die ladder die op de aarde stond en hemel en aarde met elkaar verbond en de Heere God die bovenaan die ladder stond en tegen Jacob zei, Jacob, ik ben bij je, ik ga met je mee en ik zal je ook weer terugbrengen, ik zal je zegenen, ik zal met je zijn, ik zal je rijkelijk zegenen. En dan wordt Jacob wakker. En wat is dan het eerste wat Jacob zegt? Dit is een huis van God. Hij noemde die plaats Bethel, het huis van God. Wat is een huis van God? Ja, een huis van God is de plaats waar God is. Dat kan een kerkgebouw zijn zoals hier. Een huis van God. Dat was de tempel in Jeruzalem. Maar vergeet niet, dat bent u ook. Dat mogen wij ook persoonlijk zijn, een huis van God, waar hij wil wonen. Nou, die derde keer, als Israël optrok naar Jeruzalem, dat Loofhuttenfeest, dat was zo'n prachtig feest. U weet waarschijnlijk wel dat er voor de tempel een trap was met 15 treden. En die 15 treden die kwamen overeen met de 15 bedevaartsliederen die hier staan. En tijdens het bestijgen van die treden werd er elke keer weer zo'n lied gezongen. En tijdens het Loofhuttenfeest gingen de priesters helemaal naar de benedenstad in Jeruzalem. Want Jeruzalem lag een beetje op een helling. Een behoorlijke pittige helling hoor. Als je in de Old City of David komt, dan kan je nu nog bezichtigen. Dan kun je helemaal naar beneden, naar Siloam. En dan omhoog lopen. Nou, dat is een behoorlijke klim. En dan daalde men dus af naar het badwater Siloam. En dat badwater Siloam werd ook wel eens de bron van het heil genoemd. Waarom? Nou, dat badwater Siloam lag binnen de muren van Jeruzalem. En als een stad zoals Jeruzalem belegerd werd, dan was het altijd belangrijk dat je altijd vers water had. En dat water, dat kwam van buiten de stad, van de bron Gion. En die bron Gion, die leverde zoveel water op, maar die lag buiten de poort, buiten de muren. Toen heeft Hiskia die bron afgedekt, onzichtbaar gemaakt, en een gang, een tunnel gegraven. Daar zijn de Hamas-strijders ook heel goed in. Maar die heeft een tunnel gegraven vanuit die bron, zo onder de stad door, naar het badwater Siloam. En daar stroomt het water doorheen. Dus het water komt van buiten de stad. En als de stad belegerd werd, hadden ze altijd water. De bronnen des heils. En dan haalde men met Loofhuttenfeest kruiken water. En die bracht men naar die trappen. En dan boven op die trappen liet men dat water naar beneden vloeien. En stroomde het water naar beneden. En toen dat gebeurde, stond Jezus daar. En hij zei, wie dorst heeft, hij komen tot mij. Want wie was die rots die in de woestijn geslagen werd? Wat eigenlijk uitgebeeld werd op die manier? Dat was Jezus zelf. Weet je, voordat ik verder ga, als we het gaan hebben over de strijd van Jeruzalem, de strijd rondom Jeruzalem en alles wat er met Israël gebeurt. Over een paar weken hoop ik een nieuwe serie op te nemen voor Family 7 met als titel De strijd om het beloofde land. Dat is niet ingegeven door wat er nu gebeurt, want een jaar geleden heb ik gezegd dat ik dat al zou gaan doen. En de strijd om het beloofde land, het is zo belangrijk om dat te zien, het is het beloofde land. Het is Gods belofte. En Gods belofte kun je volgens Hebreeën 4 alleen in bezit nemen door het geloof. Er staat in Hebreeën 11, door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. En dat was de eerste stap om het beloofde land in bezit te nemen. En laat het duidelijk zijn, zolang het volk Israël niet tot geloof gekomen is, blijft het beloofde land als het ware nog steeds voor hen gesloten. Ze leven wel in het beloofde land, maar u weet wel, onder heel veel spanning. Pas als het Joodse volk tot bekering komt, want u moet niet vergeten dat onder het Joodse volk als volk is een, over het algemeen een vrij atheïstisch volk. Natuurlijk zijn de orthodoxe Joden die geloven in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Natuurlijk zijn er Messias beleidende Joden, maar het gros onder de Joden is niet gelovig. Ik heb wel eens een keer met een gids bij Jericho gestaan. En die gids, die Joodse gids, hij kwam uit Amsterdam, als Jood opgegroeid daar. Die gidste ons daar. En toen kwamen we bij Jericho en toen zei hij, ja weet je, het duurde 7 dagen voordat die stad viel. Weet je hoe dat nou kwam? Die Joden die droegen tijdens hun tocht door de woestijn altijd een schepje met zich mee. Want ze waren door God netjes opgevoed. Als ze hun behoefte moesten doen, dan moesten ze een gaatje graven. Ze moesten hun behoefte begraven. Ze moesten een rein volk zijn. Want staat er, want God zei, ik wandel te midden van jullie als volk. God wilde als het ware niet uitglijden, om het zo te zeggen. Heel duidelijk. Nou zei die gids, die zei, weet je, ze hadden allemaal een schepje meegenomen. En het volk trok om Jericho heen om de mensen op de muur af te leiden. Maar er gingen heel veel mensen naar de muur toe en die gingen met dat schepje de hele muur ondergraven. En dat was natuurlijk een hele klus. Dat kon je niet in 1 dag doen. En daar hebben ze 7 dagen voor nodig gehad. 7 dagen voor nodig gehad om die muur zo te ondergraven. En toen op die 7e dag gingen ze juichen en door de trilling zijn die muren in elkaar gestort. Nou, met droge ogen vertelde die gids dat. Denk ik, waarom geef je God daar niet de eer voor? Waarom zeg je niet gewoon dat God, de God van Israël, zulke wonderen kan doen? Nou, ik bedoel maar, dit is over het algemeen het liberale geloof van het Joodse volk die absoluut niet in een God van wonderen gelooft. Terwijl God zoveel wonderen gedaan heeft. Als wij kijken naar dat wat er met Israël gebeurd is, dan kun je niet anders dan zeggen, het zijn grote wonderen die daar gebeurd zijn. Maar dan moet je het ook wel erkennen. En dat is op dit moment niet het geval. Paasfeest, als ze daar naartoe gingen, dat was het feest van verlossing. Het Pinksterfeest was het feest van vervulling. En wij vieren die feesten met Israël. Maar Loofhutte, ja, dat feest dat moet eigenlijk nog in vervulling gaan. Tijdens Loofhuttefeest dacht het Joodse volk aan die 40 jaren door de woestijn en dat ze in het land kwamen. Maar het Loofhuttefeest wordt pas echt gevierd als het Joodse volk door de woestijn van de volkeren in een land voorgoed zijn gekomen. En dat er vrede is in Jeruzalem. En dat feest, dat moet nog gevierd worden. En dat feest, dat werd gevierd in Israël vlak voor deze vreselijke humanitaire ramp die zich afspeelde daar rond de grens van Gaza. 7 oktober. 7 oktober, de laatste dag van het Loofhuttefeest. waar het volk zich verblijd had. 8 oktober, zaterdag, was de Shabbat. Een grote Shabbat, want het was ook het begin van het feest van de wet. Waarin het volk nadacht dat God hen het woord toevertrouwd heeft. En toen sloeg genadeloos Hamas toe. En we weten wat er allemaal gebeurd is. Mijn broer die was nog niet zo lang geleden daarvoor in een van die kibbutzim geweest. Net buiten de grens van Gaza. En hij is dan voorzitter van de business club van Christenen voor Israël. En ze zijn daar van plan om daar een groot huis te bouwen voor verstoten meisjes. Ze noemen het wel eens de meisjes van Eden. En die meisjes zijn verstoten omdat hun ouders niet meer voor hen willen zorgen. Of het, met name Joodse meisjes die ongehuwd zwanger geraakt zijn en verstoten zijn in hun eigen familie. En zij vangen die meisjes op. En mijn broer heeft met de burgemeester daar van die kibbutzim gesproken. En een minister is zelfs nog gekomen om toestemming te kunnen geven. En dan hoor je dat dit dorp voor de helft uitgemoord is. En wat overbleef als gijzelaar meegenomen is. En de burgemeester waar mijn broer mee gesproken heeft doodgeschoten is. En nou, dat is natuurlijk vreselijk wat daar gebeurd is. Heel erg wat daar gebeurd is. Maar wat gebeurt hier nou eigenlijk? Weet je, er zijn zoveel mensen die daar wel iets over te zeggen hebben. Hè? En de een zegt dit en de ander zegt dat. En dan is het zo belangrijk dat je dat stukje kunt lezen uit Zacharia 12. Dus het is wel goed om het bij te houden. Ik vond het zo mooi, de inleiding ook van vanavond. Want in Zacharia 12... daar staat, dat begint met een godspraak, het woord des Heren over Israël. Een godspraak. Weet je, kijk, dan kun je zeggen, ik heb 10 redenen om achter Israël te staan. Dat is heel mooi bedacht, maar het is misschien heel gek wat ik zeg. Ik sta niet achter Israël. Ik heb Israël wel lief. Maar ik ben het lang niet eens met alles wat Israël doet. En God ook niet. God kent ook bepaalde momenten dat hij zelfs vijanden stuurt naar Israël. Dus ik heb Israël lief. En ik wil Israël ook vertegenwoordigen. Maar om te zeggen ik sta achter Israël, dat gaat veel te ver. Natuurlijk heb ik Israël lief. En natuurlijk weet ik dat God een plan heeft met Israël. Maar weet je, er is zoveel aan de hand en daarom is het zo belangrijk om te weten wat zegt God nu over Israël. Wat is nou de godspraak? En als God over Israël spreekt, hè, dan hebben we hier, daar staat hier het woord des Heren en het woord des Heren, daar wordt, in uw Bijbel staat het waarschijnlijk ook, dat woordje Heren staat met 5 hoofdletters. En dat is de naam, de verbondsnaam van God met Israël. God heeft een verbond met Israël gesloten. Voor eeuwig. En dan zegt deze Heere, wie hij is. Dan zegt hij, ik ben degene die de hemel uitgespand heeft. Dat begrijp je niet, maar alle sterren, het hele heelal, is afkomstig uit de handen van deze God. Dat staat in Genesis. Hoe hij deze hemel gemaakt heeft. En hij zegt, hoe ik de aarde gegrondvest heb. Deze aarde bestaat bij de gratie van God. En hoe hij ook elk leven aan de mens gegeven heeft. Hij is ook degene die aan elke Hamas-strijder het leven gegeven heeft. Er is geen leven buiten God om. En deze God, die almachtige God, die gaat spreken. Die alles in zijn handen heeft. Ik vind het zo mooi als u Zacharië er even bij houdt, moet je eens kijken in Psalm 2 wat daar staat. In Psalm 2, daar hebben we deze God, die in de hemel is. En dan kan je nagaan wat hier gebeurt. Als u Psalm 2 vers 1 leest, daar staat, waarom woelen de volken en zinnen de natie op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de macht er bespannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Nou, de Heere en zijn gezalfde, als hier staat over zijn gezalfde, dan wordt hier natuurlijk de Heer Jezus mee bedoeld. Maar wat is het gezalfde volk? Hier wordt ook Israël mee bedoeld. Want de Messias en het Messiaanse volk kun je niet loskoppelen van elkaar. En hier zien we dat de volkeren zich samenspannen tegen de gezalfde. En dan staat er in vers 4, die in de hemel zetelt, die lacht erom. Het is wel wat. Hij lacht erom. De Heere spot met hen. Hij spreekt tot hen in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap. En dan zegt hij heel eenvoudig, ik heb immers mijn koning gesteld. Over Sion, mijn heilige berg. God zegt, ik heb een besluit genomen. En dan kun je hoog springen, dan kun je laag springen, maar het gebeurt zoals ik het gezegd heb. En daarom is het zo belangrijk, wat zegt God in de Bijbel? Wat gaat er gebeuren met Israël? En weet je, als het over Israël gaat, hoe gaat dan vers 2 verder in Zacharia 12? Dan gaat vers 2 ineens niet over Israël, maar over Jeruzalem. Ik zal Jeruzalem maken tot een schaal der bedwelming. De Joden, het Israël, zegt wel eens, Israël, het land Israël zonder Jeruzalem, is een lichaam zonder ziel. Kijk, de moslims, die hebben Mekka en Medina als heilige stad. En ze claimen Jeruzalem als derde heilige stad. De christenen hebben Rome. En de orthodoxe christenen, de Oosterse orthodoxe kerk, Constantinopel als heilige plaats. Maar de Joden, welke heilige plaats hebben de Joden? Er is maar één plaats voor hen. Ze hebben geen keus. En dat is Jeruzalem. Jeruzalem is voor het Joodse volk de enige plaats. Laten we wel heel goed in de gaten houden. Waar komt de naam Israël vandaan? We hadden het net over Jacob, hè? En dan lees je op een gegeven moment. Jacob, de naam Jacob betekent eigenlijk een beetje iets van, je zou bijna kunnen zeggen, een soort oplichter. Een bedrieger, een hielenlichter, een man. Ja, sorry voor degene die Jacob heette. Maar Jacob was altijd uit op eigen voordeel. Altijd. Hij heeft mensen bedrogen om zich heen. En hij werd zelf bedrogen. Heel wat keertjes. Maar dat is de naam Jacob. En op een gegeven moment was het zo dat Jacob alleen achterbleef bij de Jabok en streed met God. Hij streed met God, hij vroeg met God. En God kon hem niet klein krijgen. En dan staat er ineens dat de Heer die met Jacob streed, zei, hoe is je naam? Jacob? Nou, je zult een andere naam krijgen. En jouw naam zal Israël zijn. Want je hebt met God gestreden. Israël, en onthoud het alsjeblieft, Israël betekent letterlijk je strijdt met God. Hoort u dat goed? En Hamas strijdt met God. Hezbollah strijdt met God. Iran strijdt met God. Dus het is God die bestreden wordt. Het is Israël. Israël, je strijdt met God. En dat is de strijd die vandaag bezig is. Daar in Israël. En vergeet het niet. God heeft Abraham, Israël, een land beloofd. Daar hoef je echt, als u even met mij opslaat in Genesis, dat is zo duidelijk wat hier staat. Ik wil dat toch even herhalen. Dit is een vers die iedereen wel kent. Maar ook wil ik daar nog toch bij stilstaan. God heeft Israël een land beloofd. Er staat in Genesis 12 vers 1 dat de Heer tegen Abraham zegt, en wat heel interessant wat er in de Statenvertaling staat. In de Statenvertaling staat, de Heere nu had tot Abraham gezegd. Wanneer had de Heer dat tegen Abraham gezegd, dat hij uit moest trekken? Toen hij nog in Ur der Chaldeeën was, toch? En toen is Abraham getrokken naar Haran in Syrië, en toen is hij daar blijven steken. Hij is niet gegaan naar het land wat God hem beloofd had. Hij is daar blijven steken. En toen stierf zijn vader, Tera, en dan zie je dat God tegen Abraham zegt, hey, wat had ik je gezegd? Ik had toch gezegd, je moet, hè? Dus dan zie je dat er iets gebeurt in het leven van Abraham, waardoor hij verder trok. Soms blijven christenen steken op de weg die God met hen wil gaan. En dan moet er iets gebeuren in je leven, soms moeilijke dingen. En dat je dan ineens toch verder gaat. Nou, dat gebeurde met Abraham ook. En dan staat er in vers 12, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. Dat had de Heere tegen hem gezegd. En dan zegt hij, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en ik zal u zegenen. Dit is de drievoudige belofte die God aan Abraham geeft. Een land, een volk en een zegen. Nou, we weten dat God dat land aan Abraham heel duidelijk beloofd heeft. Een paar teksten. Als u in datzelfde hoofdstuk in vers 7 kijkt. Daar staat er, toen verscheen de Heer aan Abraham en zeide, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Dan komt hij in het huidige Nablus, in Sichem. Nu de huidige westelijke Jordaanoever, waar de Joden helemaal buiten staan. Maar God zegt, ik zal jullie het land geven. Abraham, vertrouw er maar op. Een hoofdstuk verder, in vers 13, of hoofdstuk 13, vers 14. En de Heere zei tot Abraham, nadat Lot zich van hem gescheid had, sla toch uw ogen op en zie de plaats waar gij zijt. Naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want het gehele land dat gij ziet, zal ik u en uw nageslacht, voor hoe lang? Voor altoos geven. Onvoorwaardelijk. Het is voor jullie. Het is voor jou, Abraham. Twee hoofdstukken verder, in hoofdstuk 15. Hoofdstuk 15, vers 18. Daar wordt iets heel wonderlijks gezegd. Daar staat, toen de zon was ondergegaan, in vers 17 van Genesis 15. Toen de zon was ondergegaan en er een dikke duisternis was, zie een rokende oven met vurige fakkels, welke tussen die stukken doorging. Te dien dagen sloot de Heer een verbond met Abraham, zeggende, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Nou, de zon was ondergegaan. En dikke duisternis en rokende ovens. Israël heeft het allemaal meegemaakt. Je moet dus weten wat Israël meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. En dan zegt God, en dat vind ik zo mooi wat hier staat, hij sloot een verbond met de Heer. Nou, weet u wat er letterlijk staat in het Hebreeuws? In het Hebreeuws staat er, God sneed een verbond met Abraham. Hij sneed een verbond met Abraham, onuitwisbaar. Later zegt hij zelfs, ik heb jullie in mijn handpalm, en dan heeft hij het over Israël in de eerste plaats, wij betrekken dat heel vaak op ons persoonlijk leven, dat mag ook wel. Maar als hij dat zegt, dan spreekt hij over de relatie tussen Israël en God. En dan zegt hij, ik heb jullie in mijn handpalmen gegrift. Weet u dat de handpalmen van de Heere, misschien heeft u het nooit geweten, maar de Heere die aan het kruis hing, hè? Weet u dat het de Zoon van God was? Dat het de eeuwige Zoon van God was? Dat het de eeuwige Zoon van God was waar Abraham ook een ontmoeting mee had? en die Mozes aanschouwd heeft, waar Mozes mee gesproken heeft, die voor het volk van Israël uitgegaan is, die hier dit zegt, het woord van God. Ik heb jullie in mijn handpalmen gesneden, de wonden die Jezus aan het kruis opgelopen heeft, waren niet alleen de wonden die, waardoor wij eeuwig leven gekregen hebben, maar het waren ook de wonden waarmee hij zijn volk Israël lief gehad heeft. En waarmee hij zijn volk Israël zal redden. Want er staat zo mooi in datzelfde hoofdstuk in Zacharië 12. Ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En dan zullen ze tot geloof komen. Ik heb jullie in mijn handpalmen gesneden. Dat is de relatie tussen God en Israël. En dat moet je nooit vergeten. Wat een liefde. Kunt u nu begrijpen dat er is maar één stad waar ooit de Heere om gehuild heeft, dat was Jeruzalem. Omdat hij Jeruzalem zo lief heeft. Het is zijn stad. Nou, God heeft Israël een land beloofd. Ten tweede hebben we gezien dat God Israël een volk beloofde. Abraham een volk beloofde. Nou, dat gebeurde maar niet. Abraham was al bijna 100. En Sara was al 90. En het gebeurde maar niet. Nou ja, dan denk je als mens van, dan moeten we zelf ingrijpen. En toen zei Sara van, gebruik Hagar maar als draagmoeder. Dan krijgen we toch nog een kind. Dan krijg jij toch nog een zoon. Nou inderdaad, die zoon is gekomen. Ismaël. Maar was dat ook Gods plan? Nee, God had gezegd, ik beloof je een zoon. Je zult een zoon krijgen. Een zoon van de belofte. Nou weet u, dan gebeurt het grote wonder dat God dat nogmaals belooft. En Sara die lacht erom. Die zal een 90-jarige nog baren. Die dus helemaal buiten haar mogelijkheden om. Ja weet je, als het buiten de mogelijkheden van mensen om is, dan gaat God het pas doen. Als we allemaal denken dat we het zelf kunnen doen, dan gebeurt het niet. En dan wordt Sara zwanger en dan baart Sara een zoon. En dan zegt Paulus zo mooi in de Romeinenbrief dat Isaac geboren is, luister goed hoor, Isaac geboren is uit een dode moederschoot. Dus een baarmoeder die niet meer werkte. Een dode moederschoot. En vanuit een verstorven vader. Biologisch gezien had Isaac helemaal nooit er geweest kunnen zijn. Begrijpt u het? Biologisch gezien had Isaac nooit geboren kunnen worden. Hij is als het ware uit het niets, uit de dood geboren. En weet u waar die strijd vandaan komt tussen de Arabieren en in Israël? Die strijd die begint al in Genesis 21. Kijk er maar in Genesis 21, vers 8. Dat is een hele langdurige strijd die toen al in het gezin van Abraham ontstond. Er staat in vers 8, Genesis 20, vers 21, vers 8. En het kind groeide op. En het werd gespeend. En Abraham richtte een grote maaltijd op aan op de dag dat Isaac gespeend werd. Dat woordje spenen, misschien een beetje ouderwets, dat betekent dat toen het moment aanbrak dat Isaac niet meer, dat Sara Isaac niet meer zoogde. Dus hij ging als het ware van de borst af. Moet je niet lachen hoor, maar weet je hoe oud dat Isaac toen was? 7 jaar. Zo, moet je nog even lurken. 7 jaar. Dat gebeurde toen. 7, 8 jaar. Toen kwam er een nieuwe fase in het leven van Isaac. Een nieuwe fase, los van zijn moeder. En dat werd altijd groots gevierd onder het Joodse volk. Dus het was een groot feest. En dan staat er in vers 9, toen zag Sara dat de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij aan Abram gebaard had, spotte. En ze zei tot Abram, jaag die slavin met haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet erven met mijn zoon Isaac. En dan staat er aan het einde van vers 12 dat God tegen Abram zegt, want door Isaac zal men van nageslacht spreken. In de Galatenbrief wordt hier ook over geschreven, Galaten 4, daar staat letterlijk dat Ismaël, de zoon van de slavin, vervolgde Isaac. Dat is nog wel een beetje sterker, hè? De zoon van de slavin vervolgde Isaac. Daar begint de strijd tussen Isaac en de volkeren die uit Ismaël voortgekomen zijn. En wie zijn dat? De volken. Want God zegt tegen Hagar, ook uit Ismaël zal ik vele volkeren doen opstaan. En ze zullen zijn als een wilde ezel, niet te temmen. Nou, dat zien we ook heel duidelijk. Want de volkeren die uit Ismaël voortgekomen zijn, zijn de Arabieren. De Arabische volkeren. Dus het gaat over het volk wat uit Isaac voortgekomen is, het volk van Israël. En de Arabische volkeren. En die vijandschap is daar ontstaan. Maar, het is zo mooi om te weten, dat toen Abraham op 175-jarige leeftijd stierf, waren ze wel bij elkaar om Abraham te begraven. En weet u dat er nog meer in de Bijbel hierover staat? Er staat in Jesaja zo mooi. In Jesaja hoofdstuk 19. Jesaja hoofdstuk 19. En als je dat leest, dan kijk je toch een beetje anders aan tegen deze Arabische volkeren. Er staat in Jesaja 19 vers 23, wanneer de Heer een keer brengt in het volk van Israël, en Israël tot herstel brengt, dan staat er in vers 23 van Jesaja 19, te dien dagen zal er een heerbaan, sommige vertalingen hebben een vredesweg, wezen van Egypte naar Assur. En van Assur, en Assur zal in Egypte komen. En Egypte in Assur. En Egypte zal met Assur de Heere dienen. Te dien dagen zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assur, Syrië, Irak, naast Assur. En dan staat er een zegen in het midden der aarde, omdat de Heere de Heerschaar het gezegend heeft met de woorden, gezegend zijn mijn volk Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Israël. Ik dacht dat we het vroeger deden, het is alleen Israël. Nee, ook die Arabische volkeren, Egypte, Syrië, waar de Heer ook tot zijn doel mee zal komen. Het is al een tijd geleden, jaren geleden, dat wij in Jordanië waren en dat de gids op een gegeven moment zei, die grote snelweg waar we hier nou overheen rijden, over Jordanië, die loopt van Damascus richting Egypte. Hij zei, deze weg is aangelegd, ik weet niet of u er nog iets van kunt herinneren, maar tijdens de Golfoorlog met Kuwait. Toen hebben de Amerikanen deze weg gefinancierd. En toen is deze weg, er was al een klein wegje en een spoorlijn, maar toen hebben ze deze weg aangelegd en die weg, omdat Amerika die weg gefinancierd heeft, wordt genoemd in deze streek hier de Peace Road. Toen zei ik tegen die gids, dan moet je Jesaja 19 eens lezen. En hij had een Engels bijbeltje bij zich en was een Jordaniër. En hij las dat en zijn ogen vielen bijna eruit. Hij zei, hoe is het mogelijk dat dat hier staat? Hij geloofde niet. Nou, waarom zeg ik dat? Weet je, God die heeft Ismaël niet verworpen, maar God heeft Ismaël op de tweede plek gezet. Israël is degene die de Messiaanse lijn vasthoudt, die God gezegend heeft. Maar die Arabische volkeren, die Arabische volkeren, daar heeft God nog een plan mee. Misschien wel goed om te weten dat de strijd die, kijk, toen Israël het land kreeg in 1948 en Ben-Gurion de onafhankelijkheidsverklaring kon tekenen en de Joodse staat uitriep, dat was op 14 mei, 's avonds, met zo'n 30 Joodse leiders in Tel Aviv. Toen hebben ze de onafhankelijkheid uitgeroepen. En toen is Israël na 2000 jaar, na 2000 jaar afwezigheid, zijn plek weer gekregen in hun eigen land. Nou, dat is op zichzelf natuurlijk bijzonder. Jesaja die zegt op een gegeven moment in Jesaja 66, heb je ooit zoiets gehoord dat een volk, een land op één dag geboren wordt? Nou, het gebeurde. En toen zei Ben-Gurion, die zei, wij steken onze hand uit naar onze broedervolkeren. En we willen een goed neighborschap, een noberschap zijn voor jullie. En samen met jullie willen we het Midden-Oosten opbouwen. Dat was hun handreiking naar al die volkeren om hen heen. Nou, die volkeren om hen heen, die hadden al zo ontzettend veel last van Palestijnen die in het land leefden. Want voordat Israël in Palestina kwam, om dat land met die naam te gebruiken, waren er al Palestijnse vluchtelingenkampen in Jordanië, in Libanon, in Egypte. Toen was het Palestijnse probleem al aanwezig. Het is verergerd omdat Israël dat land in bezit nam. Maar het probleem was er al. De Arabische volkeren hebben als stamvader Ismaël. Maar de Palestijnen, wie hebben die als stamvader? Waar komen de Palestijnen eigenlijk vandaan? Nou, dan moeten we nog een stukje verder terug. Dan kom je in het jaar 134 tot 136 na Christus, toen was er een enorme Joodse opstand, de Bar Kochba-opstand. De Joden die zich verzetten tegen het Romeinse bewind en die als het ware, ja, die succesvol waren en 2 jaar stand hielden. En toen kwam keizer Hadrianus. En Hadrianus, de grote Romeinse keizer, is de keizer die het Romeinse Rijk het verst uitgebreid heeft. En toen heeft Hadrianus die opstandige Joden, die er nog waren in Israël, tot op de laatste man verdreven. Hij heeft alle Joden weggejaagd en er was geen enkele Jood meer over in het land Israël. En toen heeft keizer Hadrianus in 137 na Christus, heeft hij gezegd, dit land heet niet meer Israël, maar dit land heet vanaf nu Palestina. Daar komt de naam Palestina vandaan. Toen is Israël officieel Palestina geworden. 137 jaar na Christus. Nee, 136 na Christus. Dat is het juiste jaartal. Toen de Joden verdreven waren uit Israël, toen is er een zeevaardersvolk uit Kreta, Cyprus, vanuit de Middellandse Zee, die zijn Israël binnengekomen en die hebben zich gevestigd in Israël. Dat was niet een volk, dat was meer een, ja, het waren mensen uit allerlei volk. Ze hadden niet een eigen vlag, ze hadden niet een eigen koning, ze hadden niet een eigen volk, maar het waren nomade volkeren die zich daar vestigden. En deze mensen die gingen wonen in Palestina, werden Palestijnen genoemd. En daar komt de naam vandaan. En deze Palestijnen, ja weet je, ik ben heel wat keer in Israël geweest en tijdens de keren in Israël hadden we vaak een grote touringcarbus die werd bestuurd door een Arabier. En we hadden als gids een Jood. Nou, je moet eens kijken, die Joodse gids en die Arabische chauffeur, die konden met elkaar lezen en schrijven. Dat ging heel goed met elkaar, die konden goed overweg met elkaar. Op de een of andere manier hadden ze toch ergens heel ver weg dezelfde genen. Maar ja, dat is de band tussen Arabieren en Joden. Maar het Palestijnse volk is een heel andere kwestie. Dat is een volk. Er staat zelfs in het woord van God: ik zal jullie tuchtigen, Israël, door een volk wat geen volk is. Een natie die geen natie is. Nou, dat is hetgeen waar we nu vandaag mee te maken krijgen. Wat ik zo bijzonder vind in Zacharia, en misschien is het... God heeft Israël beloofd een land. God heeft Israël beloofd een volk. En dan staat er misschien wel goed om dat nog even op te slaan in Genesis 22. U weet, in Genesis 22 vers 1, daar krijgt Abraham de opdracht om zijn zoon te offeren. Isaac. De Ismaëlieten, of de Arabieren, de moslims, die zeggen dat het niet Isaac was, maar Ismaël. Die zeggen dat Abraham Ismaël geofferd heeft in Jeruzalem. En daarom zeggen ze ook, Jeruzalem is onze stad. Het is ook de stad waar Mohammed naar de hemel geweest is en het gebed heeft geleerd. En dan vind ik het zo wonderlijk. Dit stukje, wat in Genesis 22 staat, dat is door Mozes geschreven. Weet u wanneer? 1500 voor Christus. 1500 jaar voor Christus. En wanneer is de islam ontstaan? Over de 600 na Christus. Ruim 2000 jaar later. En om dan te zeggen, ja, maar dat is niet waar, want het is Ismaël geweest. Dat is geschiedsvervalsing. Trouwens, als ik kijk naar alles wat er zo om Jeruzalem en Israël gebeurt, dan zijn er twee namen die steeds bij mij naar boven komen. In Johannes 8 vers 44, daar staat over de duivel, hij is de mensenmoordenaar van de beginnen. En het tweede is wat er over gezegd wordt, in datzelfde vers, Johannes 8 vers 44, hij is de vader der leugen. Nou, die twee dingen, een mensenmoordenaar en een vader der leugen. Want de mensen willen de leugen geloven. Er is zoveel bedrog rondom Jeruzalem. En daarom is het zo belangrijk om te kijken, wat zegt de Bijbel? Nou, hier in Genesis 22 vers 1, daar staat dat God tegen Abraham zegt, neem toch uw zoon, uw enige. Ja, maar Abraham, je had toch twee, nee, één zoon had je voor mij. Dat is die ene zoon die ik jou gegeven heb. De zoon die jij lief hebt. En dan offert Abraham deze zoon daar op een van de bergen daar. En weet je, die plaats waar Abraham zijn zoon geofferd heeft, dat was de bergtop Moria, de dorsvloer van Arauna. Je kunt deze dorsvloer nog op de vierkante meter nauwkeurig aanwijzen. Als u met mij naar Israël zou gaan, dan zou ik u precies naar de plaats kunnen brengen en zeggen, hier is de plaats. Weet u waar die plaats is? Precies pal. U weet wel dat er op het tempelplein, waar eerst die prachtige tempel van Salomo gestaan heeft, dat daar, Salomo kreeg de opdracht om op deze rots, waar Abraham zijn zoon geofferd heeft, om daar een tempel te bouwen. Maar die tempel was zo groot. Hoe kun je een tempel bouwen op een rots? Dat kan niet. Wat heeft Salomo toen gedaan? Toen heeft Salomo om de rots heen 4 steunmuren gemaakt. Volgestort, stallen eronder gemaakt. En toen ontstond er een heel groot plein van zo'n 6-7 voetbalvelden groot aan elkaar. Waar nog net boven dat plein die rotspunt omhoog kwam. En toen heeft Salomo daarover het Heilige der Heiligen gebouwd. En nu is die tempel verwoest, al bijna 2000 jaar geleden. En toen hebben de moslims daar een rotskoepel overheen gebouwd. Precies op die plaats. Leen Ritmeijer, een Nederlandse Jood, die heeft dat tot op de kleinste details onderzocht. Van bovenuit, hij mocht als enige archeoloog dat gaan onderzoeken, vanuit de koepel heeft hij... infraroodcamera's gebruikt om te kijken wat er precies op die rots gestaan heeft. En toen heeft hij gezien vanuit die opnames dat er midden op die rotspunt een vlak gemaakt is, uitgehouwen op die rots, wat precies de maat heeft van de Ark des Verbonds. Precies de maat. En hij heeft die middenlijn van het vlak doorgetrokken, helemaal doorgetrokken, en dan kom je precies uit op het middelste punt van de Gouden Poort. Hoe ze dat toen wiskundig gedaan hebben, dat is voor Leen Ritmeijer een raadsel, maar het is wel gebeurd. Hij heeft zelfs met deze opnames gezien dat er voor die rotspunt nog bloedsporen te zien zijn. Want de hoge priester moest ook bloed voor de Ark des Verbonds sprenkelen. Het is allemaal nog te zien. En de conclusie van Leen Ritmeijer was: Oké, de tempel is wel verwoest, maar het fundament ligt er nog. Het fundament ligt onaangetast daar nog steeds. En God heeft het kennelijk in zijn plan goed gevonden dat de moslims daar een kaastolp overheen gezet hebben. Om die plek te beschermen. God die in de hemel zetelt lacht. En die zegt: het gebeurt precies zoals ik het wil. En de Heer Jezus heeft gezegd: breek deze tempel af. Dat is gebeurd. En hij sprak in de eerste plaats over de tempel van zijn lichaam. Hij zei: op de derde dag zal deze tempel weer opgebouwd worden. En ik geloof zonder meer dat er weer een tempel zal komen. Daar op de plaats waar ooit de tempel gestaan heeft. Nou, als je dan kijkt wat God zegt tegen Abraham, naar aanleiding van het feit dat hij bereid was om zijn zoon te offeren, dan zegt de Heer in vers 16 van Genesis 22, dan zegt hij tegen Abraham, Genesis 22 vers 16, ik zweer bij mijzelf, luidt het woord des Heren, omdat gij dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt, zal ik u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee. En uw nageslacht zal de poorten zijn en vijanden in bezit nemen. En dan komt het. En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden. Daar hebben we, God belooft Abraham een land, een volk en een zegen. En daar hebben we de clue. Want de strijd om Israël is niet in de eerste plaats een politieke strijd. De strijd om Israël is een strijd tussen godsdiensten. En die strijd, het is een geestelijke strijd. En weet je, de moslims zijn wereldwijd verspreid. En als daar iets gebeurt in Israël, dan heeft het een wereldwijde invloed. En iedereen die bemoeit zich ermee. Dus daarom, je kunt dit niet zomaar politiek oplossen. Dit kan alleen maar geestelijk opgelost worden. Het is een geestelijke strijd. En er is er één die dit wil dwarsbomen. Met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden. Nou, daar zit Satan natuurlijk tussen. Die wil dat helemaal niet. Het is een strijd waar Satan mee bezig is om. En dan, als we dan even teruggaan naar Zacharia 12, tot slot, dan zien we daar twee dingen gebeuren. Kijk, als God zegt, met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Hoe kijkt u tegen dat vers aan? Dat Heer Jezus in Johannes 4, vers 22 zegt tegen de Samaritaanse vrouw: het heil is uit het Joodse volk. Het heil is uit het Joodse volk. Nou, mag ik u eens vragen. Wat voor invloed heeft het Joodse volk gehad op uw heil? Wat voor invloed heeft het Joodse volk, want het heil is uit het Joodse volk. Welke rol heeft het Joodse volk gespeeld in uw verlossing? Welke rol heeft Abraham gespeeld in uw verlossing? Het heil is uit de Joden. Wat betekende Mozes voor uw heil? En Daniel? En al die Joden, het Joodse volk. Wat heeft het Joodse volk bijgedragen aan uw heil? Nou, Paulus is daar heel duidelijk over. Paulus zegt, het Joodse volk heeft ons in de eerste plaats de Bijbel gegeven. De Bijbel is uit het Joodse volk aan ons gegeven. Heeft het ook bewaard. Duizenden jaren zonder boekdrukkunst. Handmatig overgeschreven. Paulus zegt, vanuit het Joodse volk is de Messias geboren. Dus ja, de Heer Jezus was ook Jood. Ja, hij is een Joodse moeder geboren. In Jeruzalem werd een mens met God verzoend. Dat gebeurt wel in Jeruzalem. En in geen andere stad. In Jeruzalem is de dood overwonnen. In Jeruzalem is Gods geest uitgestort en werd de kerk geboren. Vanuit Jeruzalem is het evangelie over de hele wereld verkondigd. Daar begon het. En God is nog niet klaar, want het sluitstuk van Gods heilsplan is het moment dat Jezus koning wordt hier op deze aarde. Het heil is uit het Joodse volk. Nou, en daarom staat er in Zacharia 12 vers 2, ik maak Jeruzalem tot een schaal van bedwelming. Nou, een schaal van bedwelming of een beker van bedwelming, dat betekent eigenlijk de mensen die die beker drinken, die weten niet meer goed wat ze doen. Die zijn het verstand een beetje kwijtgeraakt. Die zijn een beetje dronken geworden. Je kunt je alles wijs maken. Nou, dat zie je gewoon heel duidelijk om je heen. Met name staat er een schaal der bedwelming voor de volkeren in het rond. Voor Syrië, voor Jordanië, voor Egypte, voor Iran. Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming. Ze weten niet bewust meer waar ze mee bezig zijn. Het is een schaal van bedwelming. Maar iets verderop, daar staat in vers 3, te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. En alle naties, alle volkeren, die zullen zich deerlijk verwonden. Dus aan de ene kant een schaal van bedwelming voor de volkeren daaromheen, en aan de andere kant een steen die alle volkeren moeten heffen, waar ieder volk mee te maken zal krijgen, en ze zich daardoor zullen verwonden. Dat is Israël. Dat is het volk van God, want uiteindelijk komt er Jezus op aarde terug, en dan zal hij zitten als de zoon van David, op de troon van David, bij Jeruzalem, en dan zullen alle volkeren voor hem verzameld worden. En dan staat in Joël, en ik zal de volkeren verzamelen en hen oordelen op grond van wat ze met mijn volk gedaan hebben. En dan zegt hij Jezus, ik ben in de gevangenis geweest. Je hebt me niet opgezocht. Ik ben naakt geweest, je hebt me niet gekleed. Ik ben hongerig geweest, je hebt me geen eten gegeven. En dan zeggen deze mensen, wanneer hebben wij u dan zo gezien? En dan zegt hij Jezus, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan. Hier is het oorlogstribunaal wat er Jezus zelf zal leiden, want God heeft het hele oordeel aan de Heer Jezus gegeven, en dan zullen deze volkeren geoordeeld worden. Dan is hij de koning der koningen, de Heer der heren. Mensen, wat een geweldig moment zal dat zijn. Een schaal van bedwelming en een zware steen die elke natie zal moeten heffen. Ieder volk zal zijn positie moeten innemen ten opzichte van Israël. Want Israël is niet zomaar een land. Het is Gods volk. Tot slot. U weet dat David geboren is in Bethlehem. En hij werd daar in Bethlehem gezalfd tot koning. Weet u hoe lang het geduurd heeft voordat David uiteindelijk door alle stammen van Israël tot koning gezalfd werd. Hij heeft 7 jaar vanuit Hebron geregeerd. 7 jaar, maar daarna pas kwamen alle stammen van Israël op hem tot koning over heel Israël. Dit heeft bijna 15 jaar geduurd. Van vluchten, van in spelonken. De weg van Bethlehem naar Jeruzalem was een hele moeilijke weg voor David. Uiteindelijk werd hij koning. Zoals David werd Jezus ook in Bethlehem geboren. En de weg van Bethlehem voor Jezus naar Jeruzalem is dezelfde weg die David ook moest gaan. Het werd voor Jezus werd ook eens verworpen. David werd ook verworpen, hè? Weet u dat David wenend door het Kedrondal gelopen heeft? Jezus ook. Maar er komt een moment dat Jezus, die in Bethlehem geboren werd, uiteindelijk in Jeruzalem zal regeren als de koning der koningen. En dat zal niet zo heel lang meer duren. Mensen, we leven in de eindtijd. Als we naar de dingen kijken die om Israël gebeuren. Die Jezus zegt, als je dit ziet gebeuren. En dat zich alles weer ontwikkelt rondom Israël. Dan weet je dat mijn komst nabij is. We kunnen niet zeggen nu, ach, dat was in 1967 ook al zo. Dit is zo anders. En als je dit combineert met alle andere tekenen van de tijd waar we in terechtgekomen zijn. Ik noem maar het klimaatprobleem. Of het vluchtelingenprobleem. Of het stikstofprobleem. Of het genderprobleem. Of het probleem van de sociale media waar we nu in de derde generatie terechtgekomen zijn. Als ik kijk naar mijn generatie waar we begonnen met de computers. Onze kinderen die de computer gewoon gebruikten. En onze kleinkinderen die helemaal verslaafd zijn door de computer en niet meer zonder kunnen. De derde generatie. Mensen, ik zou een heleboel dingen op kunnen noemen die ons duidelijk laten zien dat we in een hele bijzondere tijd leven. En wat is het dan belangrijk om te weten, ja, dat we veilig zijn. Bent u ook gezegend door Israël? Heeft u ook het heil ontvangen uit Israël, uit de Joodse Messias, de Heer Jezus, die voor ons aan het kruis stierf en ons verzoende met God? Weet je, ik vind het zo triest, hè, dat meer dan de helft, uit enquêtes blijkt dat meer dan de helft jongeren, die zijn neerslachtig. Om al die crisissen waar we mee te maken hebben. Neerslachtig, omdat er geen woningen zijn voor hen. Neerslachtig, omdat het klimaat niet meer te redden is. Neerslachtig, omdat elk moment de oorlog los kan barsten. Neerslachtig, omdat kernenergie of de kernoorlog een einde maakt aan het. Ze denken na, ze zien het allemaal en ze kunnen geen kant op. Dat is erg. En om dan te vertellen, maar er is hoop. Er zit er eentje in de hemel. Niet afwezig. Maar die ziet het volk van God. Die ziet ons. En die, ja, die trekt zich ons lot aan. En wat is dan geweldig om te weten van, wat er ook gebeurt in deze wereld. Je mag veilig zijn in de handen van de Heer Jezus. Niemand kan ons roven uit zijn hand. En daar zijn we, dat is de enige plek waar we veilig zijn. In deze onveilige, verwarde wereld om ons heen. En ik hoop dat jullie, dat jij die veilige plek gevonden hebt in Jezus. Amen.